Jezus kijkt anders. Hij heeft anders lief. Hij is gewoon heel anders. Soms kunnen vriendschappen je er ook in helpen om anders te kijken, anders te doen. Irene Woest, die schreef dat naar aanleiding van het overlijden van haar goede vriendin Paulien van Deutekom. Woensdagavond begon het nieuwe jaar in dat gezin zo anders. Haar man en haar eenjarige kind, ik weet niet of het een zoon of dochter is, gaan zonder haar verder. En Irene schreef over de vriendschap met haar. Ik heb zoveel van je geleerd. Leren kijken zonder oordeel. En overal het positieve van inzien. Onze vriendschap is meer dan bijzonder. Is liefde. Door die vriendschap leerde zij anders kijken. Maar hoe kijken wij? Hoe kijk ik? Hoe kijk ik nu naar u? Hoe ken ik u? Hoe kent u mij? Hoe ken ik die ander met wie ik mijn leven deel? Op het werk, op school, in de buurt. Hoe kijk ik? En hoe hebben wij lief? Ik wil met u lezen uit Lucas 7, vers 36 tot en met 50. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met haar haar, met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die vele waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Jezus gaat onderwijzend rond. En er wordt steeds meer op hem gereageerd. Ik lees een paar versen waarin daarover gesproken wordt. In Lucas 4, vers 14 en 15. Jezus keerde terug door de kracht van de geest naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. Jezus is geboren. Hij is opgegroeid in het gezin bij Jozef en Maria en had meer broers en zussen. En toen kwam het moment dat Johannes zijn weg had voorbereid. En Jezus wordt zelf ook gedoopt. Er wordt getuigenis gegeven van wie die is. En er waren heel wat mensen omheen. Hij gaat de woestijn in, wordt daar verzocht. En op het moment dat hij eruit komt, gaat hij zijn taak uitvoeren. Hij gaat Israël in de rondte. En er gebeurt dan een heleboel als hij dat doet. Vers 32. Of vers 31. En hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea. En onderwees hen op de Sabbatsdagen. En zij stonden versteld van zijn onderricht. Want zijn woord was met gezag. Dan vers 37. En de roep over hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. Hoofdstuk 5, vers 1. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer van Genezaret stond. Mensen begonnen te ontdekken, hij is anders. Mensen drongen, wilden hem ontmoeten. Mensen wilden hem horen. Mensen gingen over hem spreken. In hoofdstuk 5, vers 15. En het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen. En door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. De Heer Jezus, de Zoon van God, gaat zijn taak als Messias uitvoeren. Wat er over hem was geprofeteerd, voorzegd. Al zo lang van tevoren, zodat op het moment dat hij kwam en hij het ging doen, ging vervullen, dat de Joodse mensen zouden erkennen, dit is de beloofde Messias. En er wordt over hem gepraat, maar hij wordt ook heel zorgvuldig bekeken. Er waren mensen die hadden een open hart en er waren mensen die naar hem toe kwamen met een gesloten hart. En er waren mensen bij, en dat waren fariseeërs, leraars van de wet. En die kwamen uit alle dorpen van Galilea en uit Jeruzalem. Kwamen die belangrijke religieuze mannen. En die voegden zich tussen al die andere mensen die hem echt wilden horen. En bekeken hem. En hielden hem in de gaten. Uiteindelijk wilden ze dingen vinden om hem te beschuldigen. Ik kan u lezen in Lucas 6, vers 7. En dan zijn er allerlei hele bijzondere dingen die hij doet, waarover gesproken wordt. En hij is in Capernaum geweest. Vandaag gaat hij naar een klein plaatsje Nain. Dat ligt vlakbij Nazareth. En dan moet je denken in Israël, op de hoogte van Haifa, een klein stukje naar het binnenland toe. Misschien is dat ongeveer het gebied wat nu de Westbank heet, waar de Palestijnse mensen leven in hun moeite en in hun druk. Maar daar ging hij naartoe. En daar wekt hij een dode op. Daar wordt over gesproken. En de mensen zeggen, een groot profeet is er onder ons opgestaan. God heeft naar zijn volk omgezien en uiteindelijk dan komt daar in ene keer die uitnodiging van een fariseeër. Iemand die zich dus in die mensengroep heeft bevonden. Hem heeft gezien in wat hij heeft gedaan. Hem heeft gehoord. Die nodigt hem uit. En daar is dan die maaltijd waar wij zijn aangekomen. Een farizeeër. Later ontdekken we dat hij Simon heet. Hij nodigde de Heer Jezus uit. Maar hoe keek hij naar Jezus? Hij stelde sowieso een groot vraagteken bij wie hij was. Als hij een profeet was. Dat had hij eerder wel gehoord. Als hij een profeet was. En hij had het kunnen weten. Wat de Heer Jezus had gedaan. Had nog nooit iemand gedaan. En heeft ook niemand kunnen doen. Alleen hij, de Zoon van God. Dus Simon kon het weten. Maar hij stelde een vraagteken. Maar hoe keek hij naar die vrouw? Een zondares. Die vrouw wist wel zijn huis te vinden. Maar hoe zag hij zichzelf? Later in Lucas 18 lezen we van een gebed van twee mensen. En misschien zou Simon zich daar ook in hebben herkend. En soms kan je het zelf ook wel denken dat je het allemaal aan het goede eind hebt. In Lucas 18, in vers 9 tot en met vers 14, wordt er gesproken over het gebed van twee mensen. En de ene keek niet omhoog. Hij zei alleen, wees mijn zondaar genadig. Hij was zich bewust van zijn eigen hart, maar die ander. Herkende Simon zich daar misschien in? De farizeeën stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardige, overspelers. Of ook als deze tollenaar. Simon hield zichzelf voor de gek. En dat kunnen wij ook. Maar hoe zag God hen? Hoe zag God Simon en die mannen? Hoe zag God ook die vrouw? En dan kunnen we door dit verhaal, wat waar gebeurd is, ook weer leren dat Jezus anders kijkt. Hij nam die uitnodiging aan. Terwijl hij heel goed wist, door de eerdere ontmoeting met die farizeeërs, dat het niet meteen zijn dikste vrienden zouden worden. Maar hij nam de uitnodiging aan. Want hij kijkt anders. Hij nam plaats. Hij ging aan tafel aan liggen. Hij schaamde zich niet om bij die farizeeër en bij al die andere mannen met hun zonde aan tafel te gaan liggen. Maar schaamde zich ook niet voor die vrouw die bij hem kwam. Een vrouw met een reputatie. En dat was uiteindelijk niet gewoon. Dat zij als vrouw daar zomaar bij kwam. Het was wel gewoon, als er een maaltijd was, er waren belangrijke mensen dat geïnteresseerden daaromheen konden komen en eigenlijk zo wel een deel van het gesprek en wat daar gebeurde konden opvangen. Maar een vrouw die bij hem kwam, bij een rabbi, en hem aanraakte, dat was niet gewoon. Dat was niet gepast. Maar Jezus liet het wel toe. Hij schaamde zich niet voor haar. Hij ontving haar liefde. De tranen die zijn voeten nat maakten. De kussen op zijn voeten. De zalf waarmee zijn voeten werden gezalfd. En Jezus toonde zijn werkelijke liefde voor deze vrouw. Maar daaroverheen ook naar Simon. En naar die andere mannen met hun eigen zonde. Want Jezus keek anders. En hij kent hun gedachten. Simon die had van, als die een profeet was. Ja, een profeet die weet. Natuurlijk wist hij van die vrouw. Maar wat moet het voor Simon zijn geweest op het moment dat de Heer Jezus hem duidelijk maakte in zijn vraag en in zijn reageren, dat hij precies wist wat er in Simon zijn gedachten omging. Hij wreef het hem niet in de oren. Hij sprak hem niet aan met boze woorden. Hij kwam eenvoudig. Mag ik je wat zeggen? Ja, meester, zeg het. En dan komt hij met dat voorbeeld. Twee mensen hebben een schuld, kunnen die niet betalen, die wordt kwijtgescholden. En zo zet hij Simon aan het denken. En vandaar richt hij de aandacht op de vrouw die achter bij zijn voeten is. Wij zijn gebruikelijk om aan een tafel te zitten. Toen was het gebruikelijk dat ze aanlagen naar elkaar toe. En dat was een andere setting als wij gewoon zijn. En vandaar kon die vrouw bij hem achter, bij de voeten, kon ze hem ontmoeten. En haar liefde aan hem betonen. En door deze vrouw bepaalt Jezus ook Simon en die anderen bij zijn liefde. Die gewoon zo anders is als wij gewoon zijn. Een liefde die wij van nature niet zelf hebben, maar die we wel ook van hem, de Heer Jezus, kunnen krijgen. Jezus kijkt anders. En dat heeft hij ook al eerder laten zien in Lucas 6. En er staat in vers 20, toen hij zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen. En er zijn daar een heleboel mensen om hem heen. Allemaal mensen die met hun eigen zonde hem ontmoeten. Maar hij kijkt. Hij kijkt naar ze. Hij heeft zijn ogen opgeslagen, hij kijkt naar ze. En elke keer weer in de verhalen, wie Jezus ontmoet, dan staat er verschillende momenten heel nadrukkelijk. Hij spreekt dingen en hij kijkt ze persoonlijk aan. En wacht op een reactie. Maar hier spreekt hij. Zalig bent u, armen, want van u is het koninkrijk van God. Zalig bent u. En zo kijkt hij en hij spreekt die mensen aan die uit zichzelf niet hebben wat ze zo ontzettend verlangen. Vrede. Toekomst. En dat had deze vrouw ook nodig. Maar dat had Simon en die andere mannen ook nodig. En Jezus zet Simon en de mannen aan het denken door een vrouw die hij vergeeft. Ook een vrouw met haar eigen verhaal. Een zondares. Wat zullen die zonden geweest zijn? Zal ze een prostituee geweest zijn? Hoe keek men toen aan tegen een prostituee? Iemand die dus geld krijgt voor. Maar hoe kijken jij en ik? Hoe kijken wij aan tegen een prostituee? Want ook in onze tijd leven we met een dubbele maatstaf. Wie van die mannen die bij die maaltijd waren, zijn betrokken geweest bij haar zonde? Wordt niet gezegd, maar het kan makkelijk. En wie van ons is betrokken bij de zonde als het gaat om prostitutie in Nederland? Kan makkelijk. Kort geleden heb ik dit boek gelezen. Rood licht. Het echte verhaal achter prostitutie en mensenhandel. Ik wil een heel klein stukje lezen. Wat ik pas ook heel schokkend vond om via het nieuws waar te vernemen, is dat ze vermoeden dat er op elke middelbare school in Nederland 3 tot 5 tieners in de betaalde seks zitten. En dat die daarin gedwongen worden door anderen. En dat de meest afschuwelijke dingen met onze dochters gebeuren. In het Nederland, waar u en ik in leven. Maar waar God naar kijkt. En als het alleen hier al om gaat, zegt van Nederland, jullie doen het niet goed. En het is dichterbij als wij denken. En mensen zoals u en ik staan daarbij betrokken. Trouwens, wie dit boek wil lenen, die mag dat na de dienst ook doen. In dat dorpje was een vrouw. Ze stond bekend als zondares. Alle vrouwen die ik heb geïnterviewd in de roze buurt van Amsterdam vertelden me hetzelfde. Ze zeiden dat de mishandelingen en verkrachtingen vreselijk zijn. Hoe is die vrouw in dat dorp Nijn mogelijk in de prostitutie terechtgekomen? Was dat haar keuze? Ze zeiden dat de mishandelingen en verkrachtingen vreselijk zijn. Maar dat het ergste van alles is dat schoolkinderen en met hun leraren voor hun ramen komen staan om ze van alles toe te roepen en te lachen. Het is walgelijk. We stappen in de auto, we gaan naar de Amsterdam, naar de Wallen. Ik kan nu tussen de mensen meelopen die dit doen. Wat ook walgelijk is, is dat mensen ook echt naar deze vrouwen gaan en betalen om seks te hebben met slachtoffers van mensenhandel. 2018, hè? Het geld dat belandt in de zakken van pooiers en criminelen. Wat deze mensen feitelijk doen, is verkrachten en het financieren van criminelen. En wij hebben het in Nederland legaal gemaakt. Sommige vrouwen zijn niet verhandeld. Ze huren een kamer om geld te verdienen. Nooit oogde zo'n vrouw echter gelukkig achter de ramen. Alles wat ik zie is wanhopige vrouwen zonder hoop. Er zijn vele redenen waarom vrouwen in de prostitutie terechtkomen. Maar de hoofdoorzaak is mensenhandel, waarbij ze tegen hun wil gedwongen worden. Een andere oorzaak is dat ze zo wanhopig zijn vanwege schulden, drugs en alcoholverslaving, dat ze geen andere manier zien om deze problemen op te lossen. Anderen komen uit arme families, uit allerlei landen, en belanden in de prostitutie om hun familie een dak boven het hoofd te geven en hun kinderen eten te kunnen geven. Andere vrouwen zijn slachtoffer van loverboys en pooiers in hun eigen land. Ook in Nederland. Het gebeurt niet alleen in Nederland of in Amsterdam. Het gebeurt overal. Europa, de rest van de wereld. Hier komen een aantal vrouwen aan het woord. Ze is naar verschillende landen gegaan. Ze heeft contact gezocht. Ze heeft de verhalen, de levensverhalen van een aantal vrouwen opgeschreven, in dit boek geschreven. En ik kan u zeggen, als man is dat zo aangrijpend om te lezen. Omdat ik weet wat voor moeite en strijd het mij heeft gegeven in mijn eigen leven. En als je dan leest en hoort dat in die verhalen, dat verschillende vrouwen Jezus hebben leren kennen. Terwijl u en ik misschien aan hun voorbij zouden zijn gegaan. Omdat hun leven voorstond door toedoen van anderen. Maar Jezus niet. Hij zocht ze op. Deze vrouwen hebben een verhaal. Maar de vrouw uit Lucas 7 had ook haar verhaal. Maar zij had van Jezus gehoord. En zij wilde bij Jezus zijn. En de tranen die uit haar hart kwamen, waren uit een gebroken hart. Was zij een vrouw die, toen Jezus zich bekend ging maken en die wonderen deed en mensen genas en de woorden sprak, was zij daarbij? En ging zij haar eigen nood herkennen? Dat kan heel goed. Heeft zij de uitnodiging gehoord van onze Heer Jezus Christus? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ze hoorde waar hij was. En ze ging naar hem toe. Ze wilde bij hem zijn. En ze huilde. En ze huilde niet zachtjes. Ze huilde luid. En haar tranen maakten zijn voeten nat. En ze droogde zijn voeten met haar haren. Ze had verdriet om haar zonde. Maar ze ontving vergeving van haar zonde. Dan spreekt de Heer Jezus haar aan. Jouw geloof heeft je behouden. Ze ging als een ander mens, ging ze weg. Ze betoonde haar spijt. Maar ze betoonde grote liefde. Haar schuld was groot. Maar de vergeving die God bewerkte in haar hart, maakte dat er een liefde in haar hart ontstond voor de Heer Jezus. Die niet te stoppen was. Want ze liet zich niet afhouden van die ander. Wat ze van haar vonden. Want ze wilde bij Jezus zijn. En ze ging verder met vrede. Met de vrede van God in haar hart. Jezus kijkt anders. Zo keek hij anders naar die vrouw. Hij keek met liefde naar Simon en die moeilijke mannen. Waarvan we later lezen in Lucas dat ze het hem echt moeilijk maakten. En dat het geen lieve jongens waren op dat moment zoals ze reageerden op de Heer Jezus. Het staat zelfs dat ze heftig tegen hem tekeer gingen. En uiteindelijk zochten ze redenen om hem te vermoorden, om hem dood te maken. Maar toch, Jezus had ze lief. Hij kijkt anders. En zijn liefde verandert ons leven, als we ons daarvoor openen. Maar hoe kijken wij? Hoe kijken wij naar elkaar? Hoe kijken wij naar een prostituee? Hoe kijken wij naar een drugsverslaafde? Hoe kijken wij naar die moeilijke, onmogelijke mensen waarvan we zo makkelijk het gedrag kunnen veroordelen, terwijl we helemaal niks weten van wat er aan de binnenkant werkelijk leeft? Maar hoe kijken wij naar de Heer Jezus? Ik ken niet iedereen. Hoe kijk je naar Hem? Ken je Hem al? Of heb je nog vragen die beantwoord wil hebben voordat je je aan Hem zou geven? Zoek de antwoorden. Ontdek wie Hij is. Maar ontdek ook je eigen zonde. Want bij haar gebeurde er echt heel wat in haar leven. En door het lezen van dit verhaal werd ik er zelf bij bepaald. Hoeveel last heb ik van mijn zonde? En welk verlangen heb ik dat God daar verandering in brengt? En ben ik bereid om daar in die weg met Hem te gaan? Of praat ik mezelf goed? Simon zag de zonde bij die ander. Hij wilde niet eerlijk naar zichzelf kijken, want dan had hij genoeg gezien om niet naar haar te wijzen. Ondanks wat er in haar leven gebeurd was. En zo kunnen wij ook zo makkelijk niet eerlijk zijn over onze eigen zonde. Maar het is belangrijk dat we dat wel zijn. Want alleen dan kan Jezus liefde ons vergeving schenken en kunnen we in vrede weer verder gaan. Want zijn bloed maakt vrij. Wat we ook hebben gedaan, waar we ook mee zitten. Want Hij is groter, Hij is sterker, Hij is beter als wie dan ook. Hij alleen kan ons daarin helpen en veranderen. Maar als je hier bent en je zit hier en je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan is mijn vraag aan jou, maar gelijktijdig aan mijzelf: hoeveel liefde heb ik nu werkelijk voor de Heer Jezus? En wat is daarvan zichtbaar in jou en mijn leven? Wat zou Gerdy daarover kunnen zeggen, over mijn leven? Of anderen die mij kennen? Want we kunnen hier zondag aan zondag zitten. Als we Jezus niet waar lief hebben, Omdat hij onze zonden vergeven heeft. Omdat we hier niet zitten, omdat we echt van hem willen leren. Kunnen we misschien beter naar een ander gezellig clubje gaan, waar we het ook menselijk gezien goed hebben. Want dan zitten we op de verkeerde plek. We zijn hier omdat hij onze schuld heeft vergeven. De schuld van die vrouw, die prijs ging hij nog betalen. Maar bij voorbaat kon hij zeggen, jouw zonden zijn vergeven. En hij zag er tegenop. Om ook voor haar naar dat kruis te gaan. Maar dat was ook voor mij. En dat was ook voor jou. Hoe je hier ook bent, hoe je hier ook zit. Maar hoeveel hebben we hem lief? En waar blijkt dat uit in ons leven? Waar blijkt dat uit in mijn relatie tot het woord van God? Het is maar een moment dat ik hier sta. Maar het gaat om de dag van morgen. En daarin mijn omgaan met dit woord. En vanuit dit woord het omgaan met mijn vrouw Gerdy. Het omgaan met mijn buur. Het omgaan, daar gaat het om. Zo wil Jezus zichtbaar worden in ons leven. En daarin vraagt hij keuzes van u en van mij. Echte keuzes. Jezus is nog steeds anders. Als wie dan ook. Hij laat zich niet in een hokje passen. Maar in zijn liefde. In zijn volmaakte liefde. Wil hij u en mij helpen en veranderen. Laten bloeien en laten groeien. In een vriendschap met hem, een heilig God. Maar vanuit die vriendschap en uit die liefde wil hij ons ook laten groeien in een vriendschap met elkaar. Met die ander die hem nog niet kent. Er ligt een nieuw jaar voor ons. En wij weten niet hoeveel dagen God aan ons geeft. Jezus komt terug, kan elke dag, elk moment zijn. En als dat niet zo is, onze gezondheid, één moment is het er, het kan zo anders zijn. Hoe willen wij met elkaar dit jaar ingaan? Maar hoe willen we ook aan het eind van het jaar door Gods genade terugkijken op dit jaar? En wie hij daarin voor u en mij mocht zijn. Hoe we hem persoonlijk hebben gezocht. En hoe we elkaar daarbij hebben geholpen. Op weg naar huis. Waar we bij hem zullen zijn. En hem zullen zien zoals hij is. Maar tot die tijd hebben we keuzes te maken. En dat zijn belangrijke keuzes. In een klein, inimini mensenleventje. In een klein moment van de tijd, op de hele eeuwigheid. En toch, het zijn keuzes die uiterst belangrijk zijn voor u en voor mij. Omdat het gaat om de Heer Jezus Christus in ons leven. En de ruimte die hij krijgt om zijn leven in mij, in u, in jou te leven. Totdat hij komt.